Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio in het Allard Pierson. Bij mij aan tafel zitten Bob van der Pol, onderzoeker Oral History, en Tim Streefkerk, conservator kunstnijverheid. En we gaan praten over het Scheepvaartmuseum, de verschillende tentoonstellingen en het onderzoek Zee van Ruimte, queer cultuur aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen tussen 1950 en 1980. Nou, Bob en Tim, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Bedankt.
Tim, laat ik met jou beginnen. Je bent conservator kunstnijverheid in het Scheepvaartmuseum. Wat houdt dat in?
Ja, eigenlijk gewoon de normale taken van een conservator. Ik ben bezig met verwerven van objecten, onderzoek doen naar bestaande collectiestukken. Maar ik maak ook tentoonstellingen en ik ben ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar passen bepaalde objecten nog wel bij onze collectiestrategie. Bijvoorbeeld dingen die we al vrij lang hebben, die niet veel tentoongesteld worden, past dat nog wel helemaal.
En kunstnijverheid, wat wil dat zeggen?
Dat is bij ons een beetje een brede categorie. Het is wel traditioneel kunstnijverheid. Bijvoorbeeld toegepaste kunst in ingegraveerd glas, Chinees exportporselein, dat soort kunstnijverheid voorbeelden. Maar bijvoorbeeld ook ja, wapens, textilia, geschut vind ik zelf altijd heel, heel geestig om te zeggen dat ik met kanonnen bezig ben. Dus eigenlijk de breedte van de collectie van het Scheepvaartmuseum komt denk ik heel goed tot uiting in mijn deelcollectie. Ja.
Oké, dank je. Bob, even naar jou. Jij bent onderzoeker oral history. Wat is dat?
Dat betekent eigenlijk dat ik onderzoek doe en ook het verzamelen van mondelinge geschiedenissen. Dus dat zijn eigenlijk echt de eerste hand vertellingen van mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt. En daar voer ik onderzoek op uit.
En dat is dan vooral in de huidige tijd, zeg maar, van een eeuw geleden? Of gaat het ook nog verder terug?
Het is wel de bedoeling dat je die mensen nog kan spreken en dus echt kan interviewen. Dus dat is wel een voorwaarde daarvan, ja.
Oké. Okay. Nee, want ik kan me voorstellen dat je ook vroeger werden verhalen gewoon altijd oral overgeleverd en die zijn misschien ooit eens opgeschreven. Maar dat valt er niet onder dan.
Nee, wat ik doe is echt inderdaad aan de hand van interviews, van die eerste hand vertellingen. Ja.
Oké, nou, we gaan er zo over verder. Maar eerst gaan we het even over het Scheepvaartmuseum hebben. Tim, daar weet jij alles van. Hoe is het Scheepvaartmuseum eigenlijk ontstaan?
Nou, leuk dat je het vraagt. Het Scheepvaartmuseum is eigenlijk ontstaan wel al even geleden. En eigenlijk was het een particulier initiatief. Omdat een aantal mensen uit zeg maar, de scheepvaart kingen. Dan moet je denken aan directeuren van rederijen zoals de Stoomvaartmaatschappij Nederland. Vonden dat er een museum moest zijn, een nationaal scheepvaartmuseum, om dat verhaal te vertellen. En dan moeten we eigenlijk terug naar de eerste Nederlandse tentoonstelling op scheepvaartgebied, de Entos. Die was in 1913. En dat is eigenlijk het gebied in Amsterdam-Noord, waar het pontje aankomt bij Buikslotermeerplein. Ik weet het nooit zo goed. Zo'n beetje bij Ai nu, daar een beetje.
Oh, ja.
Dat was gewoon helemaal een terrein voor die expositie, die eerste Nederlandse grote expositie op scheepvaartgebied. En wat daar werd laten zien was eigenlijk een stand van zaken van de scheepvaart op dat moment. Dus er waren stands van motorenmakers. Er waren allerlei op dat moment de mooiste, de hipste scheepsmodellen van de schepen die toen voeren. Maar er was ook een historisch paviljoen. En in het historisch paviljoen werden een aantal privéverzamelingen bijeengebracht van rijke Nederlanders, rijke Amsterdammers die bijvoorbeeld 19e eeuwse scheepsmodellen hadden van bijvoorbeeld binnenvaartschepen of nog wel oudere modellen, bijvoorbeeld uit de 17e eeuw. En toen is dat zaadje een beetje geplant naar aanleiding van die eerste expositie in Noord, om die tentoonstelling, die historische tentoonstelling, een wat blijvend karakter te gaan geven.
Oké, en wat hebben ze toen gedaan?
Nou, vervolgens werd er in 1916 de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum opgericht. En in dat eerste bestuur zaten heel veel van die mensen die ik net omschreef, toch wel een beetje driedelig maatpak, hoge hoed op. En die gingen kijken of ze dat scheepvaartmuseum vorm konden gaan geven. En het aardige is dat ze daar in 1916 mee beginnen, maar het duurt tot 1921 totdat er echt een gebouw is. En dat wordt pas in 1922 geopend. Dan gaat het scheepvaartmuseum pas open. Toen nog in de Cornelis Guitstraat. Daar zit nu een soort van fitnessplek. Christie's heeft daar een tijdje gezeten. Dat is de hoek van de Laressenstraat en de Cornelis Guitstraat. Ja. En daar was dat eerste scheepvaartmuseum eigenlijk, ja.
Oké, en dat is verlaten, neem ik aan. Het werd te klein, ga ik vanuit?
Of? Ja, zeker. Het werd te klein, ja. En het was ook wel aardig dat gebouw had natuurlijk niet helemaal een museumfunctie echt. Volgens mij waren het eerst nog appartementen. En wilde die projectontwikkelaar toen al, bekend probleem, was niet helemaal zeker of dat museum zou gaan slagen. Dus hij wilde dat niet helemaal doen. Dus het is half omgebouwd. Dus het was niet echt optimaal als museum. En dan vanaf de jaren 70 vindt er een soort stapsgewijze verhuizing plaats naar Slandzeemagazijn. Het oude pakhuis van de oorlogsvloot van Amsterdam uit de 17e eeuw, waar we nu nog steeds zitten. En dan wordt het bekende scheepvaartmuseum natuurlijk, zoals we het nu kennen.
Ja, en dat zit aan het water. Dat is ook fijn, hè? Want jullie hebben ook schepen.
Ja, zeker. Ja, we hebben verschillende schepen. Iedereen denkt natuurlijk meteen aan het VOC-schip wat naast het museum ligt. Conservatoren zeggen dan, ja, maar dat is geen collectie. Het is een soort van requisiet bij ons. Het is in de jaren 80 gebouwd als replica. Historisch gezien kun je er heel veel op aanmerken. De dekken zijn een beetje geschoven. Iedereen loopt daarboven in die kapiteinskamer. Zo, ja, wat waren die mensen toch klein vroeger? Nou, ze waren wel wat kleiner, maar niet zo klein. Om ruimte te maken beneden zijn die dekken daar wat in elkaar geschoven. Maar het is natuurlijk nog wel een van de grootste publiekstrekkers van het museum. En daarnaast hebben we natuurlijk ook ons stoomschip. Dat vergeten denk ik veel mensen. Maar we hebben een van de oudste kolengestookte stoomschepen van Nederland nog steeds. De Christiaan Brunings. En die ligt ook nog bij het museum.
Ja, maar als ik goed begrijp doen jullie ook rondvaarten en zo daarmee.
Met de Brunings zeker, ja. Het schip is uit mijn hoofd in 68 overgedragen aan de vereniging. En sinds die tijd proberen we het in de vaart te houden en dat doen vooral vrijwilligers. Dus vrijwilligers die onderhouden het schip en die kennen de stoommachine ook, want mij lukt dat niet om hem aan te krijgen. Maar dat schip wordt nu wel een beetje, we hebben wel wat uitdagingen rondom het schip. Want ik zei al trots, het oudste kolengestookte schip van Nederland. Maar de haven van Amsterdam verandert. Dat hebben jullie denk ik allemaal wel meegekregen. Kolen zijn niet meer zo standaard in een Amsterdamse haven. Dus dat wordt wel een uitdaging om nog echt aan kolen te komen, om te kunnen blijven varen.
Ja, nou ja, daar gaan we het straks op het eind nog wel even over hebben. Het gebouw, hè, hoe kwamen jullie eraan? Laat ik het zo zeggen.
Slandzeemagazijn, ja. Het is in het midden van de 17e eeuw gebouwd. Volgens mij zo'n beetje 1656 uit mijn hoofd. En het was echt een pakhuis van de admiraliteit. Hè. In de Republiek had je niet één landelijke marine, maar elk gewest, zeg maar even grofweg, had een eigen admiraliteit. Dus je had de admiraliteit van Amsterdam, maar ook op de Maas in Rotterdam. En het zeemagazijn is echt gebouwd in het midden van de 17e eeuw, toen het goed ging met de Republiek en dat er een nieuw pakhuis nodig was. En meteen werd zeg maar dat gebied achter het museum werd een soort werf waar de grootste oorlogsschepen gebouwd werden voor die Amsterdamse oorlogsvloot. En dat gebied is eigenlijk altijd eigendom gebleven van de marine. Nog steeds is achter het museum een deel van dat gebied nog steeds actieve kazerne. Maar de rest van het gebied wat nu opengesteld is, dat wordt nog steeds het marineterrein genoemd. Ja. Daar kun je zwemmen, daar kun je uit eten. Ja. Dus dat gebied was toen nog steeds van de marine. En toen het museum eigenlijk zocht naar een nieuwe plek om die tentoonstellingen te kunnen gaan faciliteren, toen werd er al heel snel gedacht aan het zeemagazijn. Het stond leeg, marine had het nog steeds, maar het was echt een soort van verlaten opslag. Dus gaandeweg in de jaren 70 gaan ze er dan al heen, nemen ze een stukje over. En het is pas volgens mij eind jaren 70 dat het formeel wordt overgedragen aan het museum.
En toen is het ook geopend? Of,
Ja, volgens mij dus ook pas in 81. Oh, ja, dat het echt zeg maar officieel geopend werd. Maar het museum zat er dan al wel eerder. Ja. En dan werden er dus stukje voor stukje werden de ruimtes geschikt gemaakt om tentoon te stellen. En nog steeds merken we dat het een 17e-eeuws gebouw is.
Ja, dat zal
Alle wel. Vloeren zijn net scheef. Ja. Weet je wel, het is lastig om gewoon goed te blijven klimatiseren. Dus dat zijn ook nog wel uitdagingen in het gebouw. Ja.
Want het is gewoon een oud gebouw. En dat mogen jullie ook niet al te veel aan veranderen, neem ik aan.
Nee, tuurlijk. Maar het voegt ook wel heel veel toe. Als je bijvoorbeeld zo'n 17e-eeuws schilderij ziet van over de admiraliteit en over het Landzeemagazijn. En dat je dus gewoon begrijpt, oké, ik ben hier dus nu. En als je dan ook op zo'n schilderij ziet dat achter het museum het gewoon een soort woud van masten was. En nu is het totaal veranderd. Dat doet wel iets met de bezoekers ook. Om dan je echt bewust te worden van die plek. En dat voegt heel veel toe.
Ja, zeker. Want hoe is het museum ingedeeld? Want je hebt het eigenlijk een beetje in vieren ingedeeld, heb ik begrepen.
Ja, we sinds de opening in 2011 hebben we een soort van verdeling in de kwadranten. Want je hebt geen hoeken of zo in een. Of nee, vleugels in een vierkant gebouw, dat is het. Dus het zijn de kwadranten. We hebben het Noordkwadrant, daar zijn de tijdelijke tentoonstellingen. In het westen hebben we dan de tentoonstellingen die wat meer geschikt zijn voor bijvoorbeeld gezinnen en families die ook een wat meer interactief karakter hebben. En aan de oostkant hebben we dan meer de objecttentoonstellingen. Dus daar is bijvoorbeeld een tentoonstelling over jachtmodellen. Onze hele sterke modellencollectie laten we daar een stukje van zien. Maar daar bijvoorbeeld ook de scheepssier en scheepsornamenten. Dus bijvoorbeeld boegbeelden, hakkenborden. Dat soort voorwerpen zijn er ook te zien, ja.
Ja, en het vierde kwadrant?
Dat is de ingang. Daar kom je binnen.
Oh ja.
Dus dat is de onderkant eigenlijk.
En jullie zitten ook ergens? Kantoren?
Ja, op zolder.
Zolder, oké. Okay.
Ja. Ja, en we hebben dus nog een depot en dat is nog op het actieve marineterrein deel. Dus
dat is daar ook?
Ja.
Ja, want dat terrein is nog van de marine. Dus jarenlang was het niet betreedbaar. Het Scheepvaartmuseum wel, maar daarnaast niet.
Nee.
Nu voor een groot gedeelte wel. Dat is wel leuk, vind ik. In ieder geval gebeurt heel veel.
Ja, tuurlijk. Het is een hele bijzondere plek waar heel veel reuring is. Super interessant. Soms wel een beetje gekke gewaarwording als je dan op een mooie zomerdag naar buiten gaat. Dat weet Bob ook wel. En dan moet je echt door een soort van Bloemendaal aan het IJ weg. Omdat daar iedereen ligt te zonnebaden. Ja. Dat is altijd wel geinig, maar het is een hele leuke plek, ja.
Ja, fijn. Hey, en de organisatie, want je zegt het is eigenlijk eigendom van een vereniging, alles. En dat komt voort uit het verleden.
Ja.
En dat is nog steeds zo?
Ja, de vereniging bestaat nog steeds. En die is nog steeds formeel eigenaar van de collectie. Dus als wij iets verwerven, dan voegen we het ook toe aan de collectie van de vereniging. De vereniging heeft het dan wel weer in bruikleen gegeven aan de staat. Dus via de vereniging is het dan wel weer Rijkscollectie geworden. Dus we zijn daardoor wel een Rijkscollectiebeherende instelling.
Oké, dus een hele aparte organisatie voor een museum natuurlijk.
Ja, nou, je ziet wel vaker dat zeg maar de collectie dan in een andere entiteit zit dan de mensen die er werken. Want het gevaar is natuurlijk dat als het slecht gaat, dat die collectie ook in gevaar komt. En bij ons is dat geregeld via de vereniging.
Oké, nou, dat is interessant. Dat wist ik niet. We gaan het hebben over de tentoonstelling Mens op Zee. De huidige tentoonstelling. Wat is dat?
Bob? Die tentoonstelling is nu te zien dus in de noordelijke kwadrant van het museum. En daarin worden eigenlijk heel diverse onderwerpen komen aan bod over hoe de zee eigenlijk de identiteit van de mens beïnvloedt. En het is een foto- en fotografie tentoonstelling, dus dat is het medium waardoor dat overgedragen wordt. Binnen die tentoonstelling doe ik samen met Sarah Keizer een onderzoek. En dat is dus het project Zee van Ruimte, waarin we dus op zoek gaan naar die mondelinge geschiedenissen van queer bemanningsleden. En het woord queer houden wij aan. En dat is eigenlijk een paraplu-term om mensen te beschrijven met een niet-heteroseksuele voorkeur. Of mensen die zich niet identificeren met de seks waarmee ze geboren zijn.
Oké, dus heel breed eigenlijk. Het is niet alleen maar homofiel.
Nee, klopt. Okay. Nee, het is echt. We proberen dat echt zo breed mogelijk te vatten. En we doen dat onderzoek omdat er ongeveer 15 jaar geleden is het zo'nzelfde soort onderzoek uitgevoerd door Joe Stanley en Paul Baker. Maar dan
in
Engeland.
Ja.
Dus zij hebben Engelse koopvaardijschepen onderzocht. Dus dat zijn passagiersschepen en vrachtschepen. En hebben daar eigenlijk ontdekt dat er aan boord van passagiersschepen voornamelijk een hele queer subcultuur bestond. En dat was echt tot aan drag aan toe, een eigen taal en echt allerlei subculturele aspecten. Wij stellen nu eigenlijk voor het eerst de vraag of dat op Nederlandse koopvaardijschepen ook heeft bestaan. En daarbij is het eigenlijk noodzakelijk om die mondelinge geschiedenis als bron te gebruiken. Omdat het niet iets is wat is opgeschreven of fotografisch bewaard is gebleven en gepubliceerd. Dat is niet bekend.
Daar zijn helemaal geen bewijzen van, zullen we maar zeggen.
Ja, die bewijzen die ontdekken we wel langzamerhand. Maar dat,
persoonlijke achtergrond, oké.
Precies, de foto's die zij hebben gemaakt, dat zijn dan zeker bewijzen. Maar die zijn niet in het publieke domein vindbaar. Dus dat is echt een zoektocht.
Ja, leuk. En waarom vindt dit onderzoek plaats in het kader van Mens op Zee?
De overeenkomst die daarin zit is dat we in het project ook de vraag stellen of deze bemanningsleden zich op zee vrijer voelden dan ze dat aan land hebben ervaren.
Of minder vrij.
Ja, precies.
Ook, maar dat is niet zo.
Qua homoseksualiteit hebben we het over de jaren 50 tot 80, maar dat is de periode van het onderzoek. Een groot deel van die periode is het qua seksuele uiting op het land heel erg beperkt, wat daarin mogelijk is. Dus vandaar ook die nieuwsgierigheid van was het op schepen dan anders en hoe zou dat dan zo gekomen zijn?
Ja, ja. En hoe is dat gekomen?
Ja, het is nog wel een lopend onderzoek. Dus resultaten die zijn we nog wel aan het analyseren. Maar factoren die nu wel naar boven komen, is bijvoorbeeld dat het een passagiersschip is. Dus eigenlijk een cruise liner.
Cruiseschip, ja.
En die kwamen steeds meer op, ook in de jaren 50. En daarbij werd ook het verlenen van service steeds meer belangrijk. Het werd echt een soort toeristische attractie langzamerhand.
En ja, het varen werd een doel op zich, toch, Bob?
Ja, klopt.
In plaats van dat je ergens bracht.
Ja, want langzamerhand gingen vliegtuigen echt dat transport vervangen. Dus moest de scheep ook een soort ander aspect bieden. En dat werd echt wel dat toerisme eigenlijk, dat entertainment. En daarbij hoorde dus ook een hoge mate van service. En juist dat personeel, dus dat servicepersoneel, dus die mensen achter de bar, de obers, de stewards, onder hen ontstond eigenlijk die subcultuur. Dat is een factor. Het is, er is wel een link tussen zeg maar, de toerisme-industrie en een hoger percentage homoseksuele mannen, zeg maar, wat daarin werkzaam is.
Oké, dus op cruiseschepen en in de bediening, in de service in ieder geval, was er een hoog percentage queer bemanning, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe kwam dat?
Enerzijds omdat dat soort werkzaamheden, er is blijkbaar een aantrekkingskracht. Er is een bepaalde soort geschiktheid, is niet het goede woord. Maar er wordt gezegd dat queer mensen hebben een soort van antennes over hoe ze in de samenleving zeg maar hun plek moeten vinden. Omdat zij natuurlijk niet normatief zijn. En diezelfde antennes, die kunnen zij zeg maar inzetten tijdens dat werk. Om bijvoorbeeld onderhuids een beetje op te vangen wat een gast graag wil. Zonder dat dat per se gezegd hoeft te worden. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waardoor dat wordt gezegd, zeg maar, dat daardoor queer mensen meer geschikt zijn.
Ja, maar goed, daar werd ook op aangenomen.
Klopt. Ja, dat is op geselecteerd.
Op geselecteerd.
Dat is wel uit Zweeds onderzoek dat is gebleken. Ja. Dat hebben wij nog niet helemaal met resultaat kunnen ondersteunen.
Okay.
Maar we stellen die vraag ook zeker. Ja, we proberen daar wel achter te komen of daar in de selectie een voorkeur voor was. Ook in Nederland, ja.
Ja, dus ik kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen, als je een grotere groep hebt waar jij deel van uitmaakt, dat je daar ook prettiger voelt. Ik weet niet zeker, maar dat denk ik dan. En er ontstond dus ook echt een cultuur, een manier van omgang met elkaar.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, wat we tot nu toe hebben gevonden is dat het zich voornamelijk op schepen van de Holland-Amerika-lijn heeft afgespeeld. En dan dus onder dat servicepersoneel. En dan hebben we het over zo'n groep van ongeveer 20 personen, 20, 25, misschien 30. Die echt wel samen heel erg met elkaar optrokken. Dus niet alleen tijdens werktijd, maar bijvoorbeeld ook in de messroom. Dat is een soort van de kantine eigenlijk aan boord van een schip. Dat zij altijd met elkaar aan tafel zaten. En daar ontstond een community eigenlijk. De mensen die wij interviewen, die spreken daar ook van. Dat ze echt een groepsgevoel hadden. Een gevoel van gedeelde identiteit. Dat er sprake was van vriendschappen. Maar bijvoorbeeld ook van meer seksuele of romantische relaties die ontstonden binnen die groep. Dus er was wel echt wel zeker sprake van een subcultuur.
Oké, nou misschien is het leuk om naar een fragmentje te gaan luisteren van een interview. Dat heb jij afgenomen, dat interview, Bob? Oké, leuk. Dan gaan we naar Charles luisteren.
Ja.
Je komt aan boord en dan word je vanzelf door andere gays word je ontdekt. Ja, want je bent een beetje schuw.
Ja.
En dan komt er eens dan maar iemand naar me toe. Nou, kom maar meid, jij bent er ook van de familie. Weet je wel, zoiets. Ja, dan is het ijs gebroken. Hè? En dat is eigenlijk Roberta geweest. Roberta heeft me daar doorheen gesleept.
Ja?
Ja, in het begin, ja. Die was vreselijk, heel erg nichtig vrouwelijk, Roberta. En die zei gewoon een keer tegen me, kom dan nou, hey, luister, we zijn niet achterlijk, weet je wel. Je hoort ook bij de familie, kom bij ons zitten. Hè? Pilsje en je breiwerk.
Ja, dat zijn leuke interviews. Maar
ja, zeker.
Daaruit hoor ik ook van, ja, oké, kom bij de groep.
Ja, precies. Ja, en dat, ik kan me heel goed voorstellen dat ontzettend fijn is als je nieuw aan boord komt. En je probeert je plek te vinden in toch best wel een vijandige omgeving. Het is best wel, er staat best wel hoge druk.
Hoe bedoel je vijandige omgeving? Op een cruiseschip?
Ja, precies. Ja. Het is wel echt een maatschappij op zich waar je echt wel je plek moet vinden, zeg maar. En als je dus uiteindelijk wordt binnengelaten binnen zo'n groep, dan kan ik me voorstellen dat heel fijn is. En ja, er komen in dat fragment ook wel leuke subculturele kenmerken aan bod. Bijvoorbeeld over Roberta, heeft Charles het. En die heet eigenlijk Robert, maar ze gaven elkaar ook meer feminine namen. Dus Charles heette aan boord Charlotte bijvoorbeeld. En dat geeft ook gewoon al aan hoe vriendschappelijk zij met elkaar omgingen.
Dat deden ze onderling of deed de hele bemanning dat?
Nee, die namen gebruikten zij hoofdzakelijk wel onderling. Ja, ja.
Het was meer koosnaampjes of ja.
Ja, precies. En ja, vooral als passagiers, als mensen in aanraking komen met passagiers, die bemanningsleden, dan verandert er natuurlijk wel het een en ander. Dan is het wel belangrijk dat ze professioneel overkomen en dat de passagiers het naar hun zin hebben en ook geen aanstoot nemen aan te open queer gedrag, zeg maar. Dus dat is wel een factor die iets limiterend is. En ze hadden dan wel allerlei codetaal en codewoorden om met elkaar te spreken als ze bijvoorbeeld iemand wel zagen zitten. Dan zeiden ze dat niet zo voluit, openlijk. Maar dan hadden ze daar wel hun manieren voor, zeg maar, om ook dat soort dingen te bespreken.
Van elkaar of van gasten? Of
over passagiers dan. Oh, okay. Als ze iemand bijvoorbeeld zagen zitten in de dining room, die wel aantrekkelijk was. Ja. Ja, dan konden ze daar een beetje over roddelen met elkaar. Ja.
Maar Bob, er is toch ook... ze vertellen toch ook over shows die ze wel deden?
Dat zijn die cruise shows inderdaad.
Ja.
Ja, dus daarbij is er dan wel...
Maar dan is het wel open, toch?
Ja, er was wel een mate van openheid naar die passagiers. En dat heeft ook wel te maken met dat er natuurlijk wel zo'n vakantiesfeer hangt aan boord van die cruiseschepen. Dus dat is iets wat wat iets meer tolerantie oplevert. En verder werd er ook ontzettend veel gedronken door zowel de bemanning als de passagiers. Dus dat geeft natuurlijk ook wat meer vrijheid. En die cruise show is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is een show voor passagiers, gegeven door leden van de bemanning die dan een bepaald talent hadden of iets. En daarbij kwam op Nederlandse schepen dan ook wel drag voor, dat mannen zich in vrouwelijke kleding dat droegen.
Oké, dus ze deden een drag show.
Soms.
Ja, acts inderdaad kwamen wel voor. Ja.
En dat werd wel getolereerd. Ja, goed, dat is ja. Entertainment, denk
ja,
ik.
Ja, precies.
Dat.
En dan ligt het er misschien ook wel heel dik bovenop, toch? Dat het...
ja, ja, zeker. Ja.
En dat het dan misschien in een normale voorbijgaan dan wel weer bedekt was. Of zo.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk, zodra iets een entertainment factor heeft voor die passagiers, dan wordt het geaccepteerd. En,
ja, het is toneel.
Ja, en dat was eigenlijk ook zo vanuit die rederijen, zeg maar. Die dus die schepen, de eigenaars daarvan. Zolang die passagiers het naar hun zin hebben, maakt het hun niet zoveel uit wie daar aan het werk is, zeg maar. Dus zo werkt dat dan ook.
Nou ja, goed, maar ze waren blij ook, neem ik aan, met hun inbreng.
Ja, juist omdat dus die passagiers daar ook waardering voor hadden, voor die hoge mate van service die geleverd werd.
Ja.
Ja.
Oké, okay. Nou, misschien kunnen we ook nog even het tweede fragmentje beluisteren. Dit is Meindert.
Dat ontdekte ik pas veel later. In de nacht werkten veel gay mannen. Dus er was in de nacht een eigen sfeer, waardoor er heel weinig van die mannen waren waar ik van jongs af aan bang voor was, namelijk die seksisten, hè, met hun flauwe grap. Dus die gay scene was voor mij een soort warm bad in een vrij onaangename omgeving. Die groep, dat was een subcultuur. Men voelde zich een gemeenschap. De gemeenschap had andere normen die niet alleen op het geslachtelijk verkeer betrekking hadden, maar ook op de cultuur. Er was veel meer belangstelling voor bijvoorbeeld de emancipatie van de zwarte Amerikanen. Dat was natuurlijk helemaal geen thema onder de bemanning, maar in die gay scene wel.
Ja, dus hij vertelt ook over de subcultuur en over, nou ja, behalve het de anders zijn, maar ook het kijken naar andere discriminatoire omgeving, zoals de zwarte. Zwarte.
Mm-hmm. Ja, klopt. En het is natuurlijk, dat geeft ook al aan dat het schip gaat natuurlijk de wereld om, zo'n cruiseschip.
Ja.
Dus je komt ook in allerlei havensteden terecht. En daarin gaf Meinert dus aan dat die queer subcultuur toch ook wel een interesse had voor de bewoners van zo'n havenstad. En daar ook allerlei culturele opvattingen vandaan haalde. En eigenlijk een soort meer wereldbekend werden op die manier. En verder stellen we ook echt wel een aantal vragen over hoe dat leven in zo'n havenstad dan was. En daaruit blijkt ook dat zij dus als subcultuur echt culturele uitstapjes met elkaar deden. Maar bijvoorbeeld ook wel de gay scene opzochten van zo'n stad. Ze hadden bijvoorbeeld het boekje Spartacus. Dat is iets wat nog steeds bestaat, een website. Ik weet niet of het nog ook op papier verkrijgbaar is. Maar daar staan dan allerlei adressen in van gay bars of plekken die vriendelijk zijn voor queer mensen. Dus die gebruikten zij ook. Want als je twee dagen in een havenstad bent, dan weet je niet via waar je moet zijn, maar dan had je dus zo'n boekje.
Okay.
En dan zei je tegen je taxichauffeur, nou, dan wees je aan waar je moest zijn. Dus op die manier.
Een reisgids voor, die heb je nu ook volgens mij, maar toen ook al.
Ja, ja.
Nou, interessant.
Ja, precies. Ja. Ja.
Hey, en want hoe kom je aan die mensen? Hoe kom je aan de mensen die je wil interviewen?
Ja, dat is echt wel een uitdaging. het is niet de meest bereikbare doelgroep.
Nee.
We hebben het over de periode van de jaren 50 tot jaren 80. Dus die mensen zijn al best wel op leeftijd. Maar wat we proberen is bijvoorbeeld het plaatsen van oproepen. Dat doen we dan in pensioenkrantjes. Bijvoorbeeld van scheepvaartorganisaties. Verder proberen we het via eigen kanalen te verspreiden. Maar eigenlijk de beste manier is dat je via op mensen komt. En dan gaat het eigenlijk wel als een sneeuwbal rollen wat dat betreft. We hebben heel veel gehad aan de vrienden van SS Rotterdam. Het schip wat daar nu nog steeds in Rotterdam ligt, op dit moment een hotel is. En via hun kennen we dan weer iemand en die kent vervolgens weer meerdere mensen. Dus ja.
Want je hebt deze mensen die we net gehoord hebben, ook op een cruiseschip volgens mij geïnterviewd. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, dat is een beetje een apart spoor geworden van het project eigenlijk. Dat is Charles inderdaad, de eerste die je hoorde. En Gilles, iemand anders. Die hebben we kunnen interviewen en filmen aan boord van SS Rotterdam. En daarvan hebben we eigenlijk een film gemaakt van zo'n 10 minuten. Waarin je dus met Charles en Gilles herinneringen ophaalt van hun tijd daar aan boord. En die is ook in het Mens op Zee atelier in het museum te zien.
Ja, ja, daar kan je het zien. Dat is een wat langer fragment. En het is ook video, hè? Dus ja. Je kan het zien. Mm-hmm. Kan ze zien.
Ja.
En je zegt, er is ook een atelier van. Wat houdt dat in, een atelier?
Het Mens op Zee atelier, daarin stellen we eigenlijk de resultaten uit Zee van Ruimte tentoon. Dus dat is enerzijds die film, anderzijds zijn er ook stoelen waarin je kan plaatsnemen om fragmenten te horen uit de interviews, zoals we net hebben gehoord. En verder geven we ook de ruimte aan mensen om te reflecteren zelf op de vraag of zij op zee anders zouden zijn dan op land. Doen we via een magneetwand waarop je verschillende woorden op verschillende plekken neer kan zetten. En daarbij reflecteren mensen dus op het atelier, maar eigenlijk ook op de grote tentoonstelling Mens op Zee zelf.
Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben, over de andere gedeelte. Want dit is maar een onderdeel van de tentoonstelling.
Ja.
Maar wel interessant, omdat het een aspect is wat, denk ik, onderbelicht is in de scheepvaartwereld eigenlijk, ja. Zou ik kunnen zeggen. Klopt dat, Tim?
Ja, zeker. Dat mag je zo zeggen. Ja, ja.
He, want het is... het is wel frappant dat het Scheepvaartmuseum dat dan op dit moment ook doet. Hoe kijken jullie daar naartoe?
Brede vraag. ik denk dat je sowieso wel in eigenlijk de hele culturele sector ziet dat musea, instituten nadenken over de geschiedenis en het narratief dat ze vertellen. Omdat ik toch wel denk dat het narratief heel lang door een beetje dezelfde groep mensen met dezelfde achtergrond, dezelfde culturele waarden bepaald en geschreven is. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij ons met het VOC-schip, de replica. Ik noemde dat al even. Dat schip is gebouwd in een periode dat er heel veel van dat soort schepen gebouwd werden. In de jaren 80. Bijvoorbeeld de Batavia is toen ook gebouwd. Toen was er een soort van gevoel, nostalgisch gevoel, werd die VOC echt een beetje herontdekt als een positief element uit de Nederlandse geschiedenis. Dan gaat het over het vakmanschap, dan gaat het over handel drijven, de wereld verkennen. En je ziet nu dat ook misschien omdat Nederland gewoon al lange tijd aan het veranderen is qua samenstelling, dat verhaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat er aandacht heel terecht is voor wat die VOC bijvoorbeeld allemaal in Indonesië uitgespookt heeft. En dan zie je ook dat schip in een heel ander licht staat. En het is denk ik aan ons museum de uitdaging om dan een verhaal te vertellen waar meer mensen zich in gehoord voelen en zich in herkennen. Ik denk dat dat de uitdaging is.
Ja, dus... Je vertelde me in de voorbespreking dat museum ook graag dat zoveel mogelijk mensen zich daar prettig voelen.
Ja, precies. Je probeert wel dat zo'n plek, zo'n tentoonstelling, dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En zo'n verhaal waar Bob mee bezig is, dat vertellen we eigenlijk niet. En bijvoorbeeld dat zie je ook wel in de samenstelling van de collectie dan. Ik hou me dan ook bezig met de uniformencollectie. Dan hebben we jasjes van koopvaardijkapiteins. Af en toe ook een jasje van een werktuigkundige. Daar zie je al een verschil. Dat we dus toevallig veel meer hebben verzameld van de mensen die echt dan in charge zijn van zo'n schip met allemaal strepen en allemaal rangen.
Ja, dat blinkt natuurlijk.
Precies. Hè? Maar dat zegt ook wel iets over welke mensen hun eigen verhaal de moeite waard vinden. Die contact opnemen met het museum om zo'n uniform op te nemen. Want het jasje van iemand die het werk doet, hebben we niet. En we weten bijvoorbeeld ook dat er aan boord van schepen van de Stoomvaartmaatschappij Nederland Javanen werkten. En dan ook in de servicegerichte onderdelen. Daar hebben we qua materiële cultuur ook niks van. En dat is echt een gat. Weet je wel? En dan hebben we een aantal foto's waar die mensen op te zien zijn. Maar eigenlijk weten we helemaal niks over die mensen.
Nee, want dat is ook Mens op Zee. Hè? Die tentoonstelling. Die probeert ook de verschillende groepen. Want het is een fototentoonstelling ja. verder. Behalve dan het stukje van het atelier. Maar het is vooral een fototentoonstelling. Ja. Ik begrijp dat jullie, tenminste dat heb ik gelezen, 150.000 foto's in het depot
ja.
hebben.
Ja.
Dat is nogal wat.
Ja, het is een van onze grootste deelcollecties binnen de collectie. En dan moet je denken echt aan fotografieverzamelingen van het havenbedrijf en dan hun marketingafdeling. Maar bijvoorbeeld ook van rederijen. We hebben het archief van de Stoomvaartmaatschappij Nederland bijvoorbeeld ook. Hun PR-archief van de foto's. Ja.
Maar oké, dat is PR, dus dat is inderdaad een bepaalde kijk
ja,
op,
ja, zeker, ja.
Op de industrie. Maar in Mens op Zee worden ook bijvoorbeeld foto's van vrouwen in de marine ja. getoond.
Ja, ja en dat is ook iets omdat. Kijk, marine is heel langzaam vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft een soort van stapsgewijze integratie gehad van vrouwen binnen de organisatie. Met als laatste stapje de onderzeedienst, waar eigenlijk pas heel recent vrouwen tot toegelaten werden. Korps Mariniers is ook zo'n bekend voorbeeld. Dat werd dan toch altijd gedacht dat vrouwen dat niet aankonden, zo'n zware training. Maar je ziet gewoon dat vrouwen die training of die toelating ook gewoon halen. En dat was een fotoopdracht echt in het kader van Mens op Zee om juist dat te laten zien. Omdat het ook iets is wat je heel moeilijk echt kunt vatten in materiële cultuur. Want dan kun je een jasje ophangen van iemand die dan iets heeft gedaan. Maar het komt veel meer binnen als je de portretten ziet met hun persoonlijke verhaal erbij.
Ja, en dat zijn de voorlopers, de belangrijke vrouwen in de marine, wat nog niet zo lang is natuurlijk.
Ja, die fotoreportage, fotoopdracht, dat heeft mijn collega Sarah dus gedaan, die Bob ook al even aanhaalde. Daar is wel echt gekeken naar voor elke stap een soort symbolisch persoon. Dus er is een Marfa opgenomen. Dat was een soort van marine vrouwelijke ondersteuningsdienst vanaf de Tweede Wereldoorlog al. Maar wat ik ook al zei, bijvoorbeeld ook een van de eerste vrouwen die bij de onderzeebouwdienst toegelaten is om daarop te varen, ja.
Ja, nou leuk. Want er is bijvoorbeeld ook een klein stukje tentoonstelling van Aisha Zijpveld.
Ja.
Dat is een fotografe. En die heet Meisjeloos, een ode aan de zeevrouw.
Ja, ja en dat die foto's, ik ga het niet omschrijven. Je moet ze dan vooral gaan bekijken. Want ik denk dat de omschrijving vooral afdoet aan hoe mooi die foto's zijn. Maar wat er wel interessant in is dat ze naast admiraalsportretten uit de 17e eeuw hangen. En dat is ook dat was een directe inspiratie van die fotograaf. En de titel verwijst al naar dat liedje, daar was laatst een meisjeloos, wat eigenlijk gewoon gaat over een vrouw die stiekem is gaan varen bij de VOC. En dat gebeurde ook gewoon. En er zijn ook wel verslagen vanuit de 18e eeuw dat dan een kapitein daarachter komt en dan die vrouw apart zet. Want dan ineens is het een probleem. Maar daarvoor was het geen probleem.
Ja.
En ging die vrouw gewoon op in het geheel. En dat is ook zo'n verhaal wat we eigenlijk niet kennen. En dan helpt zo'n moderne fotografie-oplossing, noem ik het dan maar even, wel om dat verhaal aan te kunnen kaarten en te kunnen vertellen naar aanleiding van die leemte die we hebben in de collectie.
Ja, want een ander iets was wat ik best wel interessant, want je hebt allerlei foto's van vrij beroemde Nederlandse ja. Fotografen ook trouwens. Maar ook, dan moet ik even zoeken.
Het zijn er zoveel.
Het zijn er heel veel. Ja, de foto's die gemaakt zijn van de Costa Concordia.
Ja. Ja, dat is een Duitse fotograaf. Ik ben zijn naam ook even kwijt. Maar wat daar interessant in is dat hij dat schip is natuurlijk vergaan. En het is half gekapseisd, dus er lag een deel wel onder water en een deel niet. En die fotograaf wilde heel graag aan boord fotograferen. Dat mocht niet. En toen heeft hij zelf verteld naar het schip gezwommen, aan boord geklommen en stiekem die foto's gemaakt. Nou, dat geeft een heel soort van dystopisch gevoel over een soort van ingestorte wilde. Want je ziet nog bijvoorbeeld een soort van theaterzaal die dan bijna Tuschinski-achtig, die dan helemaal gewoon naar de knoppen is en helemaal ja, vies met blubber. Maar toch zie je nog die oude luister er doorheen komen. Ja.
Ja, Jonathan Danko Kielkowski.
Ja, Jonathan. Ja.
Ik moest even opzoeken.
Ja.
Dus die mens op zee, dat is ook al een hele specifieke. Het gaat natuurlijk, het gaat over die queercultuur, het gaat over vrouwen op ja. een schip.
Het gaat met name eigenlijk over hoe je identiteit beïnvloed wordt door het op zee zijn. Want er is bijvoorbeeld ook een element wat ik heel, heel inspirerend vind. Een beetje het verhaal van Herman Jansen. Dat was de eerste solo-zeiler, Nederlandse solo-zeiler die de wereld is rondgegaan. Hij heeft dat helemaal minutieus vastgelegd. Dus gefotografeerd, maar ook gefilmd. En hij heeft ook soort audiofragmenten opgenomen van hoe die was en hoe het met hem ging. En daar zie je ook een soort van verandering in. En aan het begin is hij nog heel zakelijk en later wordt hij helemaal filosofisch en wat de zee met hem doet en hoe het is om op zee te zijn. En dat probeert die tentoonstelling eigenlijk te vangen.
Ja, dus hoe een mens kan veranderen en veranderen of in ieder geval
beïnvloed wordt door zijn tijd op zee. Ja.
En die solozeiler, ja, dat ben je ook alleen. Dat lijkt ja. dat doet ook wat met ja. je, denk je. Je kan nergens heen.
Nee, ja, ja. En ook zo'n lange tijd. Ja,
ja. Ja, en überhaupt op een schip, hè. Je kan nergens heen natuurlijk.
Nee, en ik word altijd op een schip meteen zeeziek.
Ja, ik ook trouwens. Ja. Ja. Oh, dat is wel mooi, ja. Nee, ik ook trouwens. Maar goed, dat is een van de dingen die er ook bij hoort. En dan kan je er ook niet af.
Nee, precies. Ik weet het. Ja. Ja.
Nee, leuk. Ja, dat is dan de collectie. Nou, ik zou zeggen, ga kijken. Dat is hartstikke mooie tentoonstelling. Hè? Foto's van, ja, nou, uit de collectie. Ja, het is wel grappig dat natuurlijk, vind ik dan, het is echt het komt uit de mannencultuur natuurlijk voort, de scheepvaart van oudsher.
Ja.
En dat verandert natuurlijk.
Ja.
En daar gaat deze tentoonstelling denk ik ook wel een beetje over.
Ja, ook wel een beetje, ja.
Hey, want jullie werken ook, het Scheepvaartmuseum, ook samen met kunstenaars. Je had het net over het VOC-schip.
Ja.
Hè, waar altijd een hele grote VOC-vlag aan hing.
Ja.
Dat is niet meer.
Nee, en er hangen nu ook andere vlaggen op. Die zijn gemaakt door een kunstenaarscollectief. En in het kader van het programma Die Koning, Die Atlantic. En daar heeft bijvoorbeeld de kunstenaar Raoul Balai aan gewerkt. En wat zij eigenlijk geprobeerd hebben is om een nieuw verhaal te vertellen over dat schip. Vanuit een soort, ja, misschien wel een andere, meer inclusieve visie. En dat gaat dan ook over inclusie in de verhalen die je vertelt. Want het VOC-schip werd altijd verteld om het verhaal te vertellen over de VOC en de geschiedenis in Nederlands-Indië. Maar de VOC was ook gewoon onderdeel van een groter koloniaal systeem. En daar refereren zij aan. En wat zij bijvoorbeeld gedaan hebben met die vlaggen is, hun inspiratiebron was een slavenscheepje van de VOC wat naar Zuid-Afrika ging, naar de Kaapkolonie. En dat is ook al iets waarvan je denkt, slavenschip van de VOC, dat past niet bij het gebruikelijke beeld wat we van de VOC hebben. We denken altijd, ja, slavenhandel is voor de WC. Maar de VOC handelde ook gewoon in tot slaaf gemaakt. En misschien niet als instituut en misschien was het meer verkapt en was het meer een soort privéhandel van de kapiteins of de opvarenden. Maar het is bekend dat de Meermin, een klein scheepje, naar de Kaapkolonie ging en daar gewoon mensen mee had die op de Kaapkolonie moesten werken. Zo'n beetje in de tweede helft van de 17e eeuw. Sorry, 18e eeuw. En wat hun inspiratiebron was, was dat schip voor de kust van de Kaapkolonie kwam en daar niet de juiste seinen kon laten zien. Dus waarschijnlijk,
nee, want,
sorry, ik heb ja, ik vergeet
die slaven,
stapje.
Die hebben, wat hebben ze gedaan?
Sorry, die kwamen in opstand en die hebben de bemanning van het schip overmeesterd en hebben hen gedwongen om dan dat schip toch maar naar een kust te brengen. En die Nederlandse bemanning die voert toch naar de Kaapkolonie en waren nog steeds overmeesterd. En toen dat schip voor de kust kwam, konden zij niet, wat ik al zei, ik heb het al verklapt, de juiste seinen laten zien. Dus er was iets met saluutschoten of seinvlaggen. En dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat de bemanning of de mensen in het fort in Zuid-Afrika toen dachten, hier is iets niet pluis. En omdat die seinen niet getoond werden, is dat schip weer overmeesterd door de VOC. En zijn die tot slaaf gemaakt ook weer overmeesterd. En dat was voor die kunstenaars een vertrekpunt om iets met seinvlaggen te gaan doen. Dus zij hebben nu nieuwe seinvlaggen ontworpen waar allemaal symbolen vanuit soort van de Zuid-Afrikaanse cultuur in zitten. om dat verhaal op een andere manier te vertellen.
En die vlag, die hangt onder andere nu?
Nu aan het schip, ja. Ja, want daar begon ik mee. Daar hangt nu geen VOC-vlag meer aan het schip. Daar hangen nu vlaggen die zij ontworpen hebben. Ja,
ja, want er waren ook mensen die aanstoot namen aan die vlag.
Ja, want dat merk je dan ook, dat VOC-verleden voor heel veel mensen nu iets anders betekent dan ook waar ik misschien mee opgegroeid ben op de middelbare school, waar het toch ging over de eerste, wat was het? Naamloze vennootschap, monopolie, handel, ja, dat beeld.
Aandelen.
Precies, ja. En deze mensen zeiden eigenlijk gewoon van, ja, dit vinden wij gewoon helemaal niet prettig, zo'n vlag. En dat vind ik gewoon aanstootgevend. En ik wil hier dan niet mee samenwerken op deze manier. Nou, dat snappen wij ook heel goed. En het laat ook zien wat het belang is om juist dat soort samenwerkingen op te zoeken. Dat je ook weer even uit die bubbel geduwd wordt. Want voor ons is het ook natuurlijk super vanzelfsprekend op een bepaalde manier ergens over nadenken.
Ja, want dat hebben we zo altijd zo gedaan.
Ja, ja.
En de bedoeling is nu om dat toch op een andere manier te gaan doen.
Ja, ja, omdat daar refereerden we al eerder aan. Je toch ook hoopt dat die kunstenaars zich ook welkom voelen in het Scheepvaartmuseum. Dat zij ook iets vinden wat aan hen refereert en waar zij zich in herkennen.
Ja, dus jullie werken ook samen met kunstenaars, ja. Ook anderen.
Ja, zeker, ja. Ja, 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 bijvoorbeeld dus die fotografie over de vrouwen bij de marine is ook een opdracht geweest aan een fotograaf, mevrouw Lucas. Dus dat is ook een soort van samenwerking geweest eigenlijk.
Ja, ja, en die seinvlaggen tentoonstelling, er is ook een tentoonstelling van. Dat is van Raoul Balai, Jared Erasmus, ja. En Jennifer Tosh en Kati Streek.
Ja. Ja, het is dus een deels Nederlands. Zijn het deels Nederlandse kunstenaars en deels kunstenaars uit Zuid-Afrika die samen dit onderwerp aangepakt hebben. Ja,
ja, dus jullie proberen ook vanuit het museum mee te gaan in de veranderende tijden, mag ik het zo zeggen?
Ja, ja, dat klinkt een beetje reactionair, dat we zeg maar nou, meegaan met een verandering. Nee, ja, nee, maar het is meer dat we ook samen proberen om iets nieuws te maken. Want anders zou het alleen maar zijn dat we luisteren naar wat zij doen. Maar het Scheepvaartmuseum heeft natuurlijk ook nog steeds expertise. En het is juist de uitdaging om daarin samen verder te komen.
Ja, te laten zien hoe het was en waar we en hoe het ook aan het veranderen is.
Ja, ja.
Op dit moment, nou, hartstikke mooi. Er zijn nog andere tentoonstellingen in het Scheepvaartmuseum.
Jazeker, ja. Er zijn er een heleboel. Nee, wat ook nog wel een aardige tentoonstelling is Duiker Doris. Dat is een familietentoonstelling, maar de stiekem echte doelgroep zijn kinderen van 2 tot 4 ongeveer. Omdat we merkten dat daar eigenlijk heel weinig aanbod voor is. En dat we wel heel erg hopen dat die het Scheepvaartmuseum als een plek zien waar ze vaker naartoe willen. Dus daar hebben we samen met een illustrator, Quinny Cheng, een kindertentoonstelling ontwikkeld waarin je eigenlijk Duiker Doris volgt van onder water naar het water, naar zeg maar het land. En je als kind allemaal spellen kunt doen. En het aardige is dat in die tentoonstelling ook nog allemaal collectiestukken zitten, zodat we hopen dat kinderen daardoor ook getriggerd worden en kennis maken met het maritieme verhaal en ook nog een keertje terug willen.
Ja, dus het is eigenlijk inderdaad voor elk wat wils, hè? Voor kinderen, voor families,
ja.
Maar ook voor gewone mensen zoals ik. Zeg maar.
Ja, 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 voor de, zeg maar, echt de cultuurliefhebber hebben we bijvoorbeeld ook Republiek aan Zee, wat misschien een meer traditionele tentoonstelling is, waar je eigenlijk kennis maakt met het verhaal hoe Nederland gevormd is door het water. En het water ook wel gevormd is door Nederland.
Ja, want dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Hè? De scheepvaart heeft altijd bij Nederland gehoord.
Ja, ja, zeker. Dus in die tentoonstelling begint het eigenlijk gewoon bij de Nederlandse opstand. En bijvoorbeeld een heel groot schilderij over de slag bij Gibraltar. De eerste keer dat de Nederlandse vloot aan het begin van de 17e eeuw echt in Spaanse wateren met de Spanjaarden vecht als één grote Nederlandse vloot. Maar het eindigt eigenlijk gewoon met het einde van de Republiek en in de Napoleontische tijd.
Ja, want jullie hebben natuurlijk, neem ik aan, best wel veel schilderijen. Scheepvaart of zeeschilderijen.
Ja, ja.
Van beroemde zeeschilders.
Ja, ik kan er een aantal noemen. Ja. We hebben toevallig vorig jaar hebben we een vrij grote tentoonstelling gehad over Willem van der Velde, de Jonge en de Oude. En dat was eigenlijk een van de eerste echte grote overzichtstentoonstellingen van hun werk, met bruiklenen uit binnen- en buitenland. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog steeds zelf wandtapijten die Willem van der Velde, de oude, ontworpen heeft en die gemaakt zijn voor de Engelse koning. Die hebben we ook nog, gewoon zelf ook nog.
Fantastisch.
Ja.
En de, maar jij vertelde me ook over een, de havententoonstelling.
Ja, ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. In de havententoonstelling verkennen we eigenlijk de geschiedenis van de haven, moet ik altijd zeggen, in het verleden, heden en de toekomst. Want de haven verandert. We hebben het al even over gehad, over de kolen voor een stoomschip. De haven was altijd een van de grootste overslaghavens voor kolen en fossiele brandstoffen. Maar dat kan echt niet meer, dat vinden ze zelf ook. Dus ze proberen vanuit een soort van energietransitie ook het aanbod in de haven te veranderen. Maar tegelijkertijd zijn heel veel Amsterdammers vergeten dat Amsterdam een havenstad is. De haven is iets ver weg, dat begint zo'n beetje bij IJmuiden.
Maar dat zie je niet, hè?
Nee, precies. Maar niemand weet dat de Amsterdamse haven, hoe ver naar IJmuiden je ook gaat, nog steeds de vierde van West-Europa is. Dus het is nog steeds een grote speler. En dat proberen we in die tentoonstelling duidelijk te maken. Maar in, we hadden het net met al eerder zeg maar met het queer project over oral histories. Dat doen we in de haven tentoonstelling ook. Omdat we daar ook merken dat we bepaalde verhalen gewoon heel slecht in de collectie hebben vastgelegd. We weten dat er heel veel gastarbeid is geweest in de haven. Dat bijvoorbeeld de werft NISM echt naar bijvoorbeeld Italië ging, bijvoorbeeld naar Turkije ging om daar mensen te werven. Echt, dan moet je je voorstellen op een plein en hier bij het lijntje tekenen en we gaan naar Nederland. Maar dat hadden we ook bijna niet vastgelegd. Dus dat proberen we nu ook in een soortgelijk project meer vast te gaan leggen. En dat blijkt ook heel erg moeilijk, omdat je dan met name met een taalbarrière zit. Omdat ik bijvoorbeeld geen Turks spreek.
Deze mensen, hoewel ze lang geleden in Nederland hebben gewerkt, ook geen Nederlands spreken.
Nee, en sommigen natuurlijk ook wel. Ja. We moeten niet generaliseren. Nee. Dat vind ik ook wel het interessante aan het concept gastarbeider. Dat vanaf het begin af aan een tijdelijk fenomeen zou moeten zijn.
Zou zijn.
Ja, dus mensen zijn ook heel slecht begeleid toen ze hier kwamen. Kregen nauwelijks taalles, kregen een contract voor een jaar en zouden daarna weer weggaan. En je ziet dat heel veel mensen dan daarna gewoon weer een nieuw contract krijgen en eigenlijk gewoon dan blijven. Terwijl er niet een soort begeleiding was. En het ging ook gewoon in praktische zin qua huisvesting. Mensen werden gewoon aan hun lot overgelaten. En zoek maar zelf iets. En het is tijdelijk, dus ja, mensen gaan vanzelf weer weg. En het wat ik daarbinnen ook weer heel, heel interessant vind, is dat je ziet dat zeg maar, die arbeidsmigratie vooral in de jaren 60 en 70 was. Maar dat eigenlijk gaandeweg de jaren 70 al duidelijk wordt dat de NISM en ook de ADM als reparatiewerf eigenlijk helemaal niet mee kunnen met de internationale concurrentiestrijd dat er uit Azië gewoon aan een lopende band de allergrootste schepen komen, terwijl de hellingen van de NISM gewoon tekort zijn om die grote tankers te bouwen. En dan vind ik het ook op persoonlijk vlak heel interessant om te kijken hoe dat voor mensen was. Dat ze kwamen op een moment dat ze gewoon goed geld konden verdienen en dat er werk was. Maar 4, 5 jaar later is het gewoon van, nou ja, het is eindig en ga maar iets anders doen.
En veel mensen gingen ook niet terug.
Nee, veel mensen bleven. Die mensen bouwden hier gewoon een bestaan op. En werden onderdeel van de Amsterdamse maatschappij. Deze een verhaal wat we vertellen in de tentoonstelling over een Italiaan. En dat vertelde ik al een beetje. Die is een jaar geweest. En die wou weer weg. Nog een jaar geweest. Toen vond hij een vrouw. Heeft hij kinderen gekregen. En ja, waarom zou je dan nog weggaan? Dan ben je hier.
Ja, ik snap het, Bob. Heb jij daar een onderdeel aan van dat oral history van in de haven?
Nee, daar werk ik niet aan mee. Maar ik vind het zo mooi dat oral history zo geschikt is om eigenlijk die maritieme geschiedschrijving gewoon echt letterlijk meer stemmig te maken. Dus echt mensen een stem geven die normaal, waarvan hun verhaal niet gehoord wordt en eigenlijk ook verloren zou gaan als we dit soort projecten niet doen. Dus dat maakt het voor mij heel waardevol en ja, dan ook het feit dat we dat vervolgens in het museum ook echt tentoonstellen. Zorgt er ook voor dat een meer divers publiek zich eigenlijk gezien voelt in het museum. En dus ook zich herkent in de maritieme wereld. En dat vind ik wel echt iets heel moois wat dat teweeg brengt.
Ja, dat is het ook. Ja, dat is ook een stukje wat we... Ja, het was ook tijdelijk, hè, dus het was ook niet zo belangrijk in die tijd.
Ja.
En dat is toch wel een hele... Nou, dat heeft een enorme invloed op de Nederlandse samenleving gehad. Cultuur ook, denk ik.
Ja,
ja zeker.
Eten, alles.
Ik ben nog even aan te haken daarbij. Zeg maar, hoe mooi zou het zijn geweest als die vrouw in de 17e eeuw aan boord van het schip ook geïnterviewd was?
Ja.
Bedenk even wat voor geweldige bron dat zou zijn geweest.
Ja.
En het is heel tof om daaraan te werken, toch Bob? Dat we dat maar een beetje kunnen vastleggen nu.
Ja, zeker. Ja. Want deze verhalen worden dus ook echt onderdeel van de collectie van het museum.
Ja.
Dus daarbij heeft het museum ook echt de plicht om dat te bewaren.
Ja,
tot
komt het in het archief eigenlijk in feite. Ja.
Precies.
Ja, net zoals hier zitten we ook in het archief van het Allerpierson.
Ja.
Hetzelfde eigenlijk.
Ja.
En dan kan je dat bewaren.
Ja.
En je bewaart die verhalen. Trekken jullie ook conclusies uit, uit het onderzoek? Is dat de bedoeling?
Ja, zeker. Voor Zee van Ruimte zijn die interviews eigenlijk het hoofddoel, zeg maar, om die toe te voegen aan de collectie.
Ja.
En iets wat we daar in de praktijk mee kunnen doen, is dus enerzijds het tentoonstellen, wat we dus al doen. En anderzijds worden die interviews getranscribeerd. Dus dat op papier gezet. En dat worden eigenlijk de bronnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dus uit die transcripties kan je uiteindelijk conclusies trekken. Kan je bijvoorbeeld gaan thematiseren als je bepaalde dingen herkent in interviews. Je stelt dan iedereen dezelfde vragen. Dus dan kan je daar uiteindelijk patronen in ontdekken.
Oké, dus het is echt wetenschappelijk onderzoek.
Ja, echt sociologisch.
Okay.
Ja.
En jullie doel is ook om daar een publicatie over te schrijven? Bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Dan wordt het echt een onderzoek van A tot Z. Als je echt van het verzamelen naar het publiceren gaat. En dat is echt een ambitie ook.
Interessant. Even terug op de mensen om te interviewen. Wil je daar misschien nog een oproep voor doen?
Want, zeker. Ja, absoluut. Ja, als mensen zich herkennen als zij gevaren hebben op koopvaardijschepen van de jaren 50 tot de jaren 80, iets over queer cultuur kunnen vertellen, kunnen ze mailen naar oralhistory@hetscheepvaartmuseum.nl.
oralhistory@hetscheepvaartmuseum.nl.
Ja, klopt.
Oké.
Ja, let op dat het hetscheepvaartmuseum.nl.
Oh ja, yes. Hetscheepvaartmuseum.
Anders gaat het mis. Ja.
Goed, dankjewel Tim en Bob voor dit interview. De tentoonstelling Mens op Zee is te zien in het Scheepvaartmuseum op het Kattenburgplein 1 tot en met 28 mei, als ik het goed heb.
Ja.
Dit was Wie Wat Bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met danken aan de gasten vandaag, Bob van der Pol en Tim Streefkerk. En de techniek was in handen van Erik Korver.